staat of niet. Ik weet toch wel hoe het zit. Ja. Nou, ik hoop dat jullie iets vanmorgen ontvangen hebben. Ik vond het woord heel mooi. Van dat God van ons houdt. En dat God een stap naar ons doet. En dat hij er altijd bij is. En wat ik zo mooi vind ook. Je zei dat ook van. Dat God is een bescherming. Maar die bescherming is ook een toren. En ik zat daar zo over na te denken. En een toren is eigenlijk wel heel erg mooi. Want die toren beschermt je. Hè, de dikke muren. Maar als je op de kantelen staat. Dan zie je hem van verre aankomen. Dus hij heeft door die toren. Als God jouw toren is, heeft hij ook, ja, toren, hè, niet toren, maar toren, is, dan heeft hij ook geen, dan komt hij ook niet dichterbij. Dan kan je hem van afstand, op afstand houden. En dan kan je God alleen maar beter leren kennen. Heerlijk. Goed, vanmorgen zou ik iets vertellen over de reis naar Israël. Ik ben 1,5 jaar bezig geweest om het voor te bereiden en vorige week maandag zijn we teruggekomen na 9 dagen en ik vond het heerlijk. Prachtige reis geworden, we waren met 25 man, man-vrouw. De sfeer was uitstekend en er is werkelijk geen ongetogen woord gevallen. En dat is best wel opmerkelijk als je 9 dagen met 25 mensen die elkaar niet zo goed kennen op stap bent. We hadden een hele fijne Joodse gids, Krina heette ze. Niet Karina, maar Krina. En zij heeft echt positief bijgedragen aan het positief verloop. Ik weet niet of jullie een gids in Israël kennen, maar een gids in Israël is een universitaire studie. Zij was ook afgestudeerd als gids. Dat is heel belangrijk voor Israël, want ja, dat is geloof ik 80% of 90% van hun inkomsten, het toerisme. Maar zij wist zoveel en was zo leuk. En elke keer vroeg ze altijd, heb jij nog wat toe te voegen? Dan had ik echt zoiets, ja, moet ik zeggen. Dus ik probeerde het soms wel. Maar goed, ik mocht dus reisleider zijn. Dat was wel even wennen voor mij. Want dat had ik, ja, dom genoeg. Mensen hadden daar ook al over gesproken. Maar ik had het niet zo verwacht. Maar dat was ook wel druk. Ik zag er soms zo uit. Dus ik weet niet of je het ziet, maar... Ja? Oké. Okay. Moet dat, ja? Even kijken. Nee, die gaat aan dan. Nee. Zo. Allemaal knoppen. Maar goed, je ziet precies mijn rugzak zitten. Zo hier zo. Van het zweten. Dus ik kreeg iemand had dat gezien, die had een foto gemaakt en die had hem naar me geappt en eronder gezet van, Ad, je hebt toch wel in de gaten dat je je rugzak nog aan hebt, hè? Dus ja, en ja, ze komen wel onduidelijker over als hier inderdaad. Maar goed, ik moet hier blijven staan. Ik wil gewoon wat plaatjes laten zien en ik doe het snel. Want ik wil ook wat vertellen. Niet over de reis, maar over wat me daar is opgevallen en wat bij me is gebleven over Israël. Dus ik ga snel doorheen met wat eigen foto's. En ik wil het vanmorgen meer laten zijn als alleen even kiekjes kijken van de foto's van Ad die naar Israël geweest is. Wij kwamen overigens net voor het Purimfeest in Israël, dat was die week. En was leuk om mee te maken. Het is gewoon carnaval. Ik heb er geen ander woord voor. Iedereen is verkleed en dat is leuk. Het verhaal gaat over Esther. En het wordt gevierd daar. Ik heb zelfs traditionele Joden met een bontmuts op en zo. Wat is dat daar? Ze zeggen van, je moet zoveel drinken dat je het verschil tussen Haman en Mordechai niet meer ziet. Dus, ja. Dat doen ze 1 keer in het jaar, hè. Dus denk niet slecht over de Joden. Maar 1 keer in het jaar dan, en ik heb er echt een stel gezien, dat ik dacht van, nou, jullie onderscheiden Mordechai echt niet meer van Haman. Maar wat wel dan is, dan zit je daar dus zo en dan zie je dat uitbundige feest. Maar dat uitbundige feest heeft een achtergrond. En die achtergrond is de pure haat van Haman tegen de Joden. En die haat die is er altijd al geweest. En daar ga ik straks ook wat over vertellen, want dat heeft diepe indruk, diepe sporen bij me achtergelaten. Dat ik dacht, wauw, dat gaat verder als dat ik ooit voor mogelijk heb gehouden. En wat moet ik daar voorzichtig mee omgaan? Ik kom daar dus nog op terug. Wat leuk is, wij vlogen met Martinair en toen ik dit vliegtuig zag, toen dacht ik, nou, dat komt wel goed, dat vliegen. Dat komt wel goed. Peter Pan, ja, dat kan. Goed. Nou, we kwamen aan op Ben Gurion en daar stond de gids en de bus op ons te wachten en die bracht ons naar Tiberias. U ziet het, dit is 's nachts, want wij moesten al om 3 uur 's nachts op het vliegveld zijn. Niemand had eigenlijk geslapen die nacht, dus we hebben gewoon allemaal een nachtje overgeslagen. Want om 6 uur vertrok hij en wij begonnen dus net aan onze dag. En wij kwamen rond 11:30 of zo daaraan, want je mist wel een uur, want de tijd gaat precies verkeerd. Terug hadden we een uurtje extra, maar dus ja, dat was wel even vermoeiend. Tiberias, een plaats waar Jezus vaak geweest is, die vaak vermeld wordt ook. Hè. Het meer van Galilea, het meer van Genezareth, het meer van Tiberias. Dat is allemaal hetzelfde. De volgende dag hebben wij Nazareth bezocht en dat was toch wel bijzonder, de eerste ontmoeting. Nazareth hebben ze op de plek waar het oude Nazareth geweest is, hebben ze Nazareth nagebouwd. En er zijn ook mensen die zich verkleden, ze doen daar ook allerlei groenten kweken en zo, zoals je ziet. En daar worden ook schotels van gemaakt die je daar kan eten. En dit was een Amerikaanse jongen en die was geloof ik 3 of 4 maanden, liep die stage daar en hij deed het prachtig met zijn vrouw. En achterop had hij, er was dan een shirt ook, ik geloof Bart heeft er een gekocht, en stond dan achterop Follow Me en dan Jesus. Maar dat was mooi. Nazareth is de plek waar hij in de synagoge was. En toen dit stukje kreeg uit Jesaja, en ik lees dat uit Lucas, daar staat, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven. En dan om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dan zegt Jezus, dat gaat over mij. En tevens zegt hij, en ik denk niet dat ik hier erg geliefd zal zijn, want de profeet is nooit geliefd in zijn eigen stad. Nou, die mensen die er waren, die waren een beetje boos op hem. Laten we zeggen, die waren woedend op hem. Die dreven hem de stad uit naar een bergrand. En dan zeggen ze dat het dit is. Weet je, als je daar bent, dan heb je 1 gedachte. Officieel denk ik dat het allemaal zo'n 6 meter dieper is. Waar Jezus allemaal geweest is. Maar het is wel gebeurd. En je bent op een plek waar het wel geweest is. Ik bedoel, Jezus heeft er wel gelopen. Dat ervaar je echt hoor. Dat is een hele mooie ervaring. Maar of dit nu de berg was, dat kan. Maar het was een hele mooie berg. En we hebben ook een foto nog gemaakt. En dan zie je hier links Bart en Maya ook zitten. En het was gewoon, je ziet het, gezellig. Daar was het al gezellig. Ze noemen het de berg van de afstorting. Daarna zijn we naar een hele leuke plaats gegaan. Die heette Sigron Jaakov. En dat is een wijnstad. Nou, ze kunnen daar wijn maken. En je ziet, we hebben er ook uitgebreid van geproefd. Smiddags was het aardig wat vrolijker, dat kan ik je wel vertellen. Lijkt het net of het alleen maar over alcohol gegaan is toen. Maar dat is niet helemaal waar hoor. Maar goed. We zijn op de Berg van de Zaligsprekingen geweest. Daar hebben we een hele leuke wandeling gemaakt. Daar was een hele mooie natuur ook, met natuurlijk insecten. En toen dacht een van die insecten, ik zal eens lekker bij Bart op zijn neus gaan zitten. Leuk fotootje. Goed. En daarna hebben wij Capernaum bezocht. Toen heb ik mijn telefoon in de auto of in de bus laten liggen. Dus ik had geen fototoestel bij me. Maar ik weet niet of jullie je nog kunnen herinneren. Ja, Piet Brinksma heeft er een keer over gesproken. Maar ik wist dat die stenen was, want ik had hem toen ook gezien. Maar hier zie je een synagoge. En dan zie je hier, 2 wielen. En Piet legde dat uit als zijnde, dit is een steen uit de originele synagoge waar Jezus ook gesproken heeft. En toen werd er al dus gezegd van het evangelie uit de synagoge, dat moet eruit, dat moet gedeeld worden. En ik deelde dat met die Joodse gids en leuk gevonden. Ja, oké, dat was het dan. Maakte geen indruk op de. Maar goed, dat kan. En dat mag ook. We hebben gevaar op het meer van Tiberias. Leuk was dat de Hollandse vlag werd officieel in top gehesen. En ook de Israëlische vlag en de volksliederen werden gespeeld. Maar we hebben natuurlijk meegezongen met het Wilhelmus, luid en duidelijk. En dat vloog over het water weg. En we hebben daar nog veel meer gezongen. Dat was echt heel erg leuk. Dit was zeer interessant. Dat was in het noorden van Israël, het noordelijkste puntje. Wat je ziet hier is, dit is Libanon. En hier zie je ook de muur die gebouwd is. En dit is Israël. En die muur is puur voor bescherming gebouwd. En dat zie je ook. Dat plaatsje daar, dit plaatsje zeg maar. Daar zei die, er was een Nederlandse man, die woonde daar al heel lang. En die zei ook, dat waren vriendelijke vijanden. En daar hadden we ook gewoon wel leuk contact mee. Totdat de Hezbollah kwam. En toen was het ook afgelopen. Heel veel mensen zijn daar vermoord. En dat hebben zij gewoon gezien. Hij zegt, dan hoorde je af en toe schoten. Hij zegt, en dat gebeurt nogal eens. En dat is dan iemand die tegen Hezbollah in het verzet komt. En die wordt gewoon op straat neergeschoten. En dat zie je gewoon vanaf de top. Zie je dat gewoon gebeuren. Dat iemand neervalt. Nou, ze zijn ook een keer met twee man in de kibbutz geweest. Het is een kibbutz van een man of 600. En dat heeft dramatische gevolgen gehad voor kinderen die er lagen. Er is een slachting aangericht toen ook. En, nou goed, dat is ook wereldwijd bekend geworden. Maar dat was dus hier, met het noordelijkse puntje. Dit is een gebedsplaats. Die wordt verzorgd door een kerk uit Amerika. Hier zie je hem weer. En hebben wij ook gebeden voor de vrede van Jeruzalem. En er was ook een man, een Foursquare man. Dat was wel heel leuk. En die kende ook wat mensen uit Amerika. Dus dat was grappig om daar samen mee te mogen bidden ook. Hierna gingen wij op weg naar Jeruzalem. Dat was natuurlijk het hoogtepunt in wezen van de reis. Onderweg bezochten wij Masada. En dat is dus, dan ga je naar boven met een gondel. En in die gondel kunnen 80 man. Dus dan zit je met 80 man als haring in een ton en dan ga je naar boven. En daar geniet je van het uitzicht. Dit noemen ze het slangenpad. Ik heb daar een paar foto's van. Hier zie je ook de mensen lopen. Dat zijn de diehards en die gaan gewoon lopend. Of dat zijn de zuinige pieten. En die willen niet betalen voor de gondel. Dat kan natuurlijk ook. Je hebt een prachtig uitzicht over de woestijn en ook over de Dode Zee. Zijn we natuurlijk ook geweest en daar hebben we lekker gedobberd. Maar goed, die foto's die kom je maar eens bij mij kijken thuis. Wat heel opmerkelijk is, als je weggaat bij de Dode Zee vandaan. Overal zie je olijfgaarden en dadelpalmplantages. En dat is op 50 meter afstand van de Dode Zee. Die Joden zijn zo goed met water. Dat is niet normaal. Overal in, trouwens ook met de telefoon. Als je niks met Israël te maken wil hebben en je hebt een telefoon, dan kan je niet meer bellen. Dus daar zitten heel veel uitvindingen zitten daarin. S'avonds kwamen we aan in Jeruzalem. Wij zaten midden in de stad. In het Tower Hotel van Jeruzalem. Prachtig hotel. Was pas ook helemaal gerenoveerd. En had je prachtig uitzicht. S'avonds over de stad. Ik heb ook nog foto's gemaakt. Met een prachtige maan erop. Als jullie dat nog eens moet zien. Moet je maar eens afspreken. Dan kan ik dat laten zien. Wij gingen naar. Dat noem je de Haaspromenade. En dan heb je een prachtig uitzicht over Jeruzalem. Dat is echt. Heel mooi. Dan word je ook stil. En dat ontroert gewoon als je dat ziet. Tenminste, dat had ik. En 's middags zijn we inkopen gaan doen. En dan zie je dus dat het Purimfeest is. Allemaal verklede mensen en zo. En dit is wel leuk. Dat is een jongen op een fiets. En die heeft gedacht, nou, dit is Mordechai. Dus hij heeft van zijn fiets een paard gemaakt. En Mordechai als koning gaat dus op zijn paard de stad door om geëerd te worden. Leuk, hè? Wat dit dan is, weet ik niet. Maar goed, dat lijkt me. Ja, weet je, het is een seculier land, dus dat carnaval is echt zo van, ik ben s'avonds nog een keer de stad ingegaan, de eerste avond. Nou, dan weet je echt niet wat je ziet, echt niet. Op een gegeven moment kwam er ook een jongen en die ging vlak bij mij staan. Die had een kokertje in zijn handen en begon hij dan in het Hebreeuws iets te zeggen en niemand die reageerde. Ik denk, nou, ik weet niet, misschien is hij aan het evangeliseren of zo. Maar wat wilde hij nou? Die wilde de rol van Esther lezen. En op een gegeven moment had hij een paar mensen verzameld. En dan ging hij de rol van Esther lezen. En dan elke keer als Haman kwam, iedereen keihard gillen, want de naam Haman mocht je niet horen. Dus dat was wel heel erg leuk. Dus ja, het was een feest in de stad. Toen kwam de Sabbat en die hebben wij meegevierd. Het was een programma waarin de zondag vrij was en de Sabbat niet. En daar zag je ook aan dat degene die dat georganiseerd had, dat was dan Idoet Reizen. Dat was iemand uit een wat strengere kerk, tenminste die was kerkelijke achtergrond. En die had de zondag vrijgehouden, waardoor de gids op Sabbat moest werken. En toen hebben we dat omgegooid. Dus wij hebben de Sabbat hebben wij vrijgemaakt, zodat zij Sabbat kon vieren thuis. En op zondag zijn we naar het oorlogsmuseum of het herdenkingsmuseum gegaan. Dus dat vond ze wel heel erg fijn. Wij zijn op de Sabbat zijn we naar een dienst gegaan van een baptistengemeente. Daar in de buurt, mooie gemeente, leuke sfeer hing er ook. En daar werd een musical opgevoerd van Esther. En dat was wel leuk, dat was op alle melodieën van The Lion King. En Tineke en ik waren net voor ze. Ik had haar beloofd om nog iets leuks te doen voordat ik wegging. Zijn we naar The Lion King geweest, hebben we ook gegeten in Scheveningen. Dus die liedjes zaten nog helemaal bij ons erin. En wij zijn 3 of 4 keer The Lion King tegengekomen in Israël. Misschien bedoelt de heer er nog iets mee, ik weet het niet. Maar dat was leuk, het was echt leuk om mee te maken. En hier zie je ook van... deze meneer had een keppeltje op en dat kan je nou niet zo goed lezen, maar die had in het rood geborduurd Trump. Trump, ja, die is daar toch wel populair, want die had ook net de Golanhoogte erkend en zo. Dus ja, daar zijn ze wel blij met die man. Daarnaast, 's avonds zijn wij naar de Tower of David heet dat. En dat is een driedimensionaal spektakel. Dat wordt zo allemaal neergezet. Dan zie je ook een hele... Dit is dus allemaal... Wat je hier ziet, dat is allemaal gewoon gepresenteerd. En hier staat natuurlijk ook Pray for the Peace of Jerusalem. Nou, toen was het zondag, Yad Vashem. En dat was heftig. Echt heftig. Dat moet je meegemaakt hebben om dat te begrijpen. Dit is de hall of... hoe noemen ze dat? Nou, de hal van de gevallenen. Wat zei je? Nee, de Hall of... Nee, Fame ook niet, nee. Nee, maar dat zijn dus allemaal foto's van Joden die om zijn gekomen. En dat is echt een groot hal. Je weet niet wat je meemaakt. Wij zijn begonnen in een tuin om te lopen, want we waren wat vroeger. En dit is een kindermonument. En dan zie je ook palen die niet helemaal af zijn. Dat staat ook voor kinderen, die moeten nog groeien. En hier zie je een boog en dan zie je, ja dat zie je misschien een beetje moeilijk, maar hier zie je het wel een beetje. Er zitten ook allemaal nog van die stalen pinnen uit, dat is dus ook nog niet af. En dan loop je binnen en dan krijg je dit plaatje te zien. Dit is Uziel. En Uziel is een zoontje van een echtpaar en dat echtpaar heeft dit geschonken aan Yad Vashem. En dat echtpaar was opgepakt en toen werd er een scheiding gemaakt van wie naar de gastkamer ging en wie nog bruikbaar was. Had je een kind, ging je mee naar de gastkamer. En God legde in het hart van die vrouw om haar kind aan een oudere dame mee te geven. Zodoende heeft zij het overleefd. Haar kind is dus wel vergast, diezelfde dag nog. En zij hebben de oorlog overleefd. En deze jongen, er is ook een foto, hangt er ook van binnen. Daar is dus ter gedachtenis dit gemaakt. En dan kom je binnen en dan zie je dit. Allemaal foto's van kinderen. En heel de tijd worden de namen van de kinderen genoemd. Met hun leeftijd en de datum waarop ze overleden zijn. Toen wij buiten kwamen stonden we allemaal te huilen. Tot 25 man stonden te janken. En het is zwaar, maar het is niet zo dat het allemaal op je drukt. Maar dan ga je op een gegeven moment ga je het museum in. Het museum is een hal van een meter of 20 breed en 100 meter, misschien wel 120 meter lang. Er zijn allemaal zalen en elke zaal heeft een thema. Het begint bij 1930, dat je ziet hoe ze nog fantastisch met elkaar omgaan, ook in Amsterdam en zo. Overal foto's in Oostenrijk. En het plezier wat ze ook hebben. En dan komt op een gegeven moment Hitler. En met de annexatie van Oostenrijk. Tsjechië, Polen worden ingenomen en het gaat verder. Nou, en dan kan je dus al die hallen bezoeken. En dat deed je ook. Ik merkte pas toen ik klaar was dat ik niet één foto heb genomen in dat museum. Dat ging gewoon niet. Ik kon dat niet. Ik weet nog dat ik een keer, ik ben in Auschwitz geweest. En toen was er een gastkamer en keek je zo naar binnen. En allemaal mensen waren foto's aan het maken en ik snapte er niks van. Ik kon dat niet. En hier dus ook niet. En halverwege, en dat had iedereen, stopte je gewoon. Je hoofd zat vol en je liep naar het einde van... Ik kon dat allemaal niet meer zien. Dus ik heb de bevrijding ook niet gezien. En het is een prachtig museum wat wel het goed wakker houdt van er is wat gebeurd, mensen. Die Holocaust, dat is een dieptepunt geweest. Tenminste, niet het enige dieptepunt, want er gebeurt nog veel meer, maar het is nogal wat. In de tuin heb je allerlei bomen. En dit is wel mooi, dit is de boom van Schindler, uit Schindlers List. En je ziet, er is ook een paadje naar gemaakt, want bij die bomen kun je ook steentjes leggen. Net zoals op de graven. En een steentje leg je neer om te zeggen, ik ben er geweest en ik heb aan je gedacht. Nou, dit was Schindler. Ik heb bij de boom van Corrie ten Boom heb ik een steentje gelegd. En het grappige is, Corrie ten Boom is in 1995 overleden. En die boom is al geplant vlak na de oorlog. Want Corrie ten Boom was een van de eerste Nederlanders die onderscheiding kreeg. En je ziet een jong boompje. Heel opmerkelijk. Op de dag dat Corrie ten Boom overleed, overleed haar boom. Ja. En ze hebben dus een nieuwe geplant. En die staat hier. Ja, en die is dus nog maar nog geen 20 jaar oud. Of net 20 jaar oud. En die moet dus nog groeien. Apart, hè? Ja, ik vond dat echt apart. Nou, dit is het uitzicht van de Olijfberg. En we zijn ook in Gethsemane geweest. En daar was dit plaatje. Dat was een groot schilderij. Nou, dat is overweldigend. Dat is zo mooi gemaakt. En zo echt, ja. En die bomen zijn... Die boom die hier staat... Die is meer dan 1000 jaar oud. Ja, echt prachtig. En ook indrukwekkend, hè. Jezus is daar geweest. Dit is Bethesda. En dan moet je je voorstellen, als je dus deze foto bijvoorbeeld neemt, die kijkt er dus in, dan is dit Bethesda. En dit is 7, 8 meter. Dus het ligt 7, 8 meter onder je, ligt de tijd van Jezus. En dit zijn muren van een kerk. En dit is ook... Resten van een kerk. Dus er is twee keer, dat weten ze ook, twee keer een kerk opgestaan en die is twee keer verwoest. En dat kom je dus ook allemaal nog tegen. Dat zit er ook allemaal nog op. Ja, als je daar loopt, elke stap die je zet, zit de geschiedenis onder. Dat is heel apart. Dit was de graftuin op maandag. Deze gids, die is 46 jaar, woont hij er al. En die man had gewoon een prachtig verhaal. In het Nederlands, heerlijk. We hebben de avondmaal gevierd, avondmaal daar vieren. Ik heb er ook één keer mogen spreken, dat was ook heel bijzonder. Maar het avondmaal vieren, nou, dat U zei de glorie hebben we gezongen. En dat klonk over heel die graftuin, dat was echt mooi. En toen zijn we nog naar de klaagmuur geweest, dat was op maandag. Want je moet op maandag gaan, want dan zijn er de bar mitzwa's. Dat is de inwijding van een 12-jarige, 13-jarige jongen. De ene zegt 12, de ander zegt 13. Afhankelijk van uit welke Joodse religie ze komen. Maar die wordt dan ingewijd als man. Nou zie je, dit is de klaagmuur. En Tineke die zei gisteren nog, we waren ook bij familie, want er was een zus van mij, werd 65. Toen zei ze, en heb je ook nog een briefje erin gestopt? Nou, zegt Tineke, dat was niet nodig, want ik heb gevraagd aan iemand, werkt dat zo'n briefje erin stoppen? En toen zei die persoon, nou, als ik hier sta te bidden, lijkt het net of ik tegen een muur sta te bidden. Dus. Maar goed, dit is de muur. En dan zie je hier, een poortje, daar kan je naar binnen. En dat is de gebedsruimte. En overigens, hier aan deze kant, hier staat een hek. Hier zie je het wel duidelijk. Dit is de mannengedeelte. En dat stukje hier is voor de vrouwen. Dat is daar zo geregeld. Als je een bar mitzvah hebt, sukke zakken snoep gaan mee. En die gaan naar de vrouwenkant, want als dan de bar mitzvah afgelopen is, dan gaan ze naar die kant toe kijken. En dan worden de snoepjes door de vrouwen over die muur heen gegooid naar de jongens. Ja. Maar ik was dus in die gebedshal gegaan en ik werd op een gegeven moment op de een of andere manier opgenomen in een groep. Of dat ik erbij hoorde. Ik zat er bovenop en ik heb daar prachtige foto's van kunnen nemen. Dit is dus zo'n bar mitzvah in een zaal. Hier zie je de rol en deze jongen die wordt hier gezegend. Ik denk door zijn vader of door een priester. Nou, en dan zie je hem hier terugkomen met die rol. En hier zie je allemaal gordijntjes. Achter dit gordijntje staat straks die rol. En dit is dus gewoon een plaatje voor thuis van... ik heb bar mitzwa gevierd. En hier zitten ze te lezen en te studeren en te prevelen en te bidden. En heel de tijd maar te bewegen. Ja, prachtig om te zien overigens. De laatste dag zijn wij naar Yad Lakashis geweest. En dat is een opvang voor oudere mensen die de Shoah, de Holocaust hebben meegemaakt. En die mensen komen uit Ethiopië, uit Rusland, uit Georgië, overal komen ze vandaan. En die maken allerlei dingen, figuurzagen. Deze man, die heeft, dat is een kraaltje en dat is een stukje papier wat op een puntje uitloopt. En dan rolt hij dat zo langzaam op en dan wordt het dus zo'n kraaltje met lijm. En dat wordt later geschilderd en er wordt een ketting van gemaakt. Hartstikke leuk. Mooie producten daar gezien ook. En die mensen, die krijgen een schamel pensioentje, want ze hebben daar niet gewerkt. En dat is geloof ik €300 of zo omgerekend. Dus dat is heel weinig voor een maand. En dan krijgen zij van hun krijgen ze een extraatje erbij. En ze krijgen een maandkaart voor het openbaar vervoer. Ze moeten zelf komen. Maar die mensen hebben dus ook elke dag iets te doen. En ze hebben elke dag hebben ze mensen om zich heen. En ze krijgen er ook nog geld voor. En wat mij opviel was, het waren echt oudere mensen. Ze zagen er goed uit, dat zie je. En ik heb geen trillende hand gezien. Ze waren met dingetjes bezig dat ik dacht, nou, ik zou trillen al. Geen trillende hand gezien. Heel mooi, echt heel mooi. En dat tenslotte in Joppe, en dat was het einde van de reis. Toen zat het erop, we zijn natuurlijk nog bij het huis van de leerlooier geweest. Simon de leerlooier. En dit was ook waar, waar Paulus ook dat beeld kreeg met al die dieren op dat laken. Goed. Petrus, sorry. 11:45. We gaan gauw door. Wat is er gebeurd? Mijn gedachten stonden niet stil. En er is van alles gebeurd in mijn gedachten. Maar wat vooral mij heel zwaar trof, was het lijden van het volk. En je moet je voorstellen, wij waren daar en er werd gebombardeerd vanuit Gaza. Er was zelfs ook gebombardeerd vanuit Libanon. Dus vlakbij waar wij zaten waren de gewonden gevallen. En als er wat gebeurt, of dat nu in het zuiden is, of dat dat in de Gazastrook is, of dat dat is aan de kant van Syrië, want bij Syrië waren er ook schermutselingen, dat maakt niet uit. Het hele volk leeft mee. En wij leefden dus ook mee. En dan komt dat binnen. Dat is heel apart. En dan denk je, wauw, wat hebben die mensen veel mee te maken hier. Maar dan zie je ook van, ja, dan denk je ook aan dat Purimfeest. En dan denk je, ja, maar er is nog niks veranderd. Nog niks. En er is een haat tegen dat volk. En soms vraag je je af, hoe kan dat nou, hè? Hoe kan dat nou zo lang al dat volk gehaat wordt? Toen met Haman. Maar ook later zie je dat ze van allerlei kanten worden aangevallen. Dat koningen samenspannen om dat volk maar uit te moorden. En nu ook, Hamas en Hezbollah werken samen. Hebben eigenlijk niks met elkaar. De een zit in Libanon, Hezbollah. En Hamas zit in het zuiden, in Gaza. Maar ik heb gehoord dat Hezbollah nu ook in het zuiden zit. En maar één ding. Die Joden de zee in. Die Joden de zee in. En vermoorden, allemaal. En al die volken eromheen, die doen mee. En ik moest denken aan een tekst uit Matthäus. Matthäus 27. Daar staat Pilatus vroeg hun, dat was dus met de veroordeling van Jezus. Wat moet ik dan met Jezus doen, die de Messias genoemd wordt? En alle antwoorden aan het kruis met hem. En hij vroeg, maar wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder aan het kruis met hem. En toen Pilatus inzag dat tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel naar uitzag dat men in opstand zal komen, liet hij water brengen. Was het een overstaan van de gemeente zijn handen, van de menigte zijn handen en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde, laat zijn bloed dan maar ons aangerekend worden en onze kinderen. En daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. Nou, dit is een tekst die wordt nogal eens misbruikt, nogal eens. Om te zeggen van, ja, nou ja, dat hebben ze aan zichzelf te danken. Dat zeggen ze hier toch? Laat zijn bloed maar over ons komen. Nou, die Holocaust, nou, oké, hebben ze zelf om gevraagd hoor. Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Hè, dat ze het uitschreeuwden van, nou ja, kruisigt hem. Dat kan je nooit stellen om zoiets te doen. Verschrikkelijk vind ik dat ook om zo'n gedachte te uiten, maar hij komt nog steeds in allerlei termen naar voren. Het volk Israël staat nog steeds onder druk. En als je dan kijkt naar Nederland en naar Europa, nou, dan schaam ik me wel eens. In Nederland, ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de BDS. Dat is een organisatie wereldwijd die ervoor zorgt dat er geen producten van Israël gekocht worden. Dat is een groep die hele lelijke dingen ook verspreidt en heel eenzijdig ook. En dan zou je zeggen van ja, maar misschien spreek jij nu ook wel eenzijdig. Zoek het maar uit. Het is echt zo. En die BDS wordt erkend nu door GroenLinks. Ah, dat is onvoorstelbaar. In de 60e jaren gingen jongeren van de PvdA naar Israël om het land op te bouwen. Om in kibbutzen te gaan werken. Dat was een gedrevenheid. Daar moet je nou kijken. Het is helemaal omgeslagen. Ik vind dat heel erg. En als je dan kijkt ook naar de agressor, en die gids vertelde daar ook iets over. Ze zegt, zo is het. Als het gaat om een ceasefire, dan zegt Israël cease. En dan zeggen ze bij Hamas, fire! Dat is het ceasefire. En er was ook een plaatje dat Israël 3 keer werd aangevallen en dan terugsloeg. En dan staat er in de krant, in de Telegraaf, Israël, de agressor, heeft weer eens aangevallen in de Gaza. Maar dan zijn er wel 3 keer raketten gevallen. Ja, ja. Wat zeg je? Cease is stop. Staakt, cease, staak het vuren. Dus Israël zegt dan, we staken het vuren, hè, we staken. En zij zeggen, fire, vuur. Dat is best wel ingewikkeld. En ik denk, en dat is ook een boodschap die ik bij wijze van spreken zou willen overbrengen, dat het zo mooi is, juist, dat, kijk, als God Israël uitkiest, dan zegt hij niet, Israël is mijn lievelingetje. God zegt gewoon, ik heb een plan en daarvoor gebruik ik 1 volk. Dat is het makkelijkste voor God blijkbaar. En vanuit dat volk zal iedereen gezegend worden. En dat geldt dus ook voor die gasten van de Hezbollah, voor die gasten van de Hamas, voor Iran, voor Irak, voor alle volken eromheen. Als je het probleem bekijkt van de Palestijn, het is zo belachelijk. Die kunnen overal opgevangen worden. En ze worden overal geweigerd. Ze zijn in Libanon niet welkom. Ze zijn in Syrië niet welkom. Ze zijn nergens welkom. En dat is gewoon heel erg. En in Israël hebben ze het beste. Nou, en hier zie je wat God dan bedoelt. Als een wilde tak geënt worden op de stam. Op de uiteindelijke, op de originele stam. En dan denk ik, het ziet er niet uit. He, zo'n inkeping en het plakbandje eromheen. Het ziet er niet uit. Maar het werkt wel. Het werkt wel. De sappen die de originele olijf krijgt, of die de originele dadelpalm of wat dan ook krijgt, of de originele druivenstruik, die sappen die gaan ook naar die andere tak. En dat moet je niet onderschatten. En ik denk dat voor de moderne mens de Holocaust wel een dieptepunt is van de menselijke beschaving, zeg maar. Maar het is onvoorstelbaar wat het volk nog meer heeft doorstaan. En ik wil zeker niet zeggen dat de Holocaust daarmee in het niet zou vallen, zeker niet. Maar je moet de boeken van Chaim Potok maar eens lezen. Nou, daar word je stil van als je die boeken leest. Dan hou je het niet droog. Maar goed, wat moeten we nou met die tekst uit Matteüs 27? Staat er toch? Ze zeggen het. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Bestaat er dus een verband tussen het lijden van Jezus en het lijden van het Joodse volk? Hebben de Joden met die uitspraak uit Matteüs 27 het oordeel over zichzelf afgesproken? Ik zal je 1 ding vertellen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was in de kerk in Nederland dit de gedachte. De christelijk gereformeerde kerk, die deed een oproep en dat was in 1934, een jaar nadat Hitler aan de macht was gekomen in Duitsland. En voordat hij dus met zijn verschrikkingen, met zijn entlozing kon beginnen, toen heeft de christelijk gereformeerde kerk gezegd, we gaan een campagne beginnen om onder de Joden te gaan evangeliseren, want zij gaan nog steeds gebukt onder het oordeel wat er op hen ligt, doordat zij dit gezegd hebben bij het kruis. Christelijk gereformeerde kerk, 1934. Kijk naar Luther, kijk naar Calvijn. Luther is goed begonnen, maar als je ziet hoe hij geëindigd is. Luther heeft gezegd, ze moesten al die Joden afmaken. Dat is uitspraak van Luther, van Maarten Luther. Ik wist het niet. Ik heb het gehoord, ik heb het gelezen, ik heb het gezien op internet. Zijn laatste preek was een antisemitische preek en 2 dagen later is Luther overleden. Dat was dus, dat waren zijn laatste woorden. Dat was zijn legacy. En ik ontdekte nog iets. Als ik bezig ben met het woord, dan verzamel ik van alles en ik kijk en ik lees. En dan pak je Matthew Henry erbij. Wat zou die schrijven? Ik ben rot geschrokken. Matthew Henry. Zij zeiden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En God zei daar amen toe. Zo zal uw oordeel zijn. Gelijk zij den vloek hebben lief gehad, is hij over hen gekomen. Het ongelukkige overblijfsel van dit door God verlaten volk, gevoelt het tot op den huidige dag. Van den tijd toen zij dit bloed over zich inriepen, zijn zij vervolgd door het ene oordeel naar het andere, totdat zij geheel en al ten ondergang werden gebracht. Matthew Henry, een bekende naam. Ik gebruik zijn boeken regelmatig. Ik heb zijn boeken geërfd van mijn vader. Ik heb het ook digitaal. Nou, moet je lezen wat hij schrijft hier. Het door God verlaten volk. Nou, ik vind het nog wat. Weet je, toen ik er zo over nadacht, dus dan heb je het over God. Over waar we het vanmorgen ook over hadden. Over papa, over Abba. Dus God de Vader. En over het veroordelen van zijn eigen volk. Dat is voor mij een contradictio in terminis. Optima forma. Ik kan dat niet anders zien, want dat kan niet. Wat moet je met zo'n tekst? Nou, ik ben dus ook echt daar boos geworden. En ik heb daar, het is echt bij mij binnengekomen. Dat ik dacht van potverdikkie, we praten hier wel over het volk van God. En dan staat er, al zo lief heeft God de wereld, behalve de Joden. Wat moet je met zo'n tekst? Gods liefde was zo groot dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. En hij talmt niet met de belofte. Nee, hij wil juist dat iedereen behouden wordt. En daarom krijgen wij nog tijd. Iedereen? Behalve die Joden? Nee, hij zal eenmaal het kleed, de bedekking die erop ligt, ervan afnemen. En de Jood zal zich bekeren. God veroordeelt ons niet, hij wil ons tevoorschijn beminnen. Wat God vanmorgen ook, of wat Jezus vanmorgen ook door Gerda zei tegen ons. Ik wil je tevoorschijn beminnen, hij zei het met andere woorden, maar dat was wel de boodschap. En het waren niet de Joden die Jezus vermoord hebben en die hem aan het kruis genageld hebben. Het waren ook niet de schriftgeleerden. Het was ook niet Pilatus. Het waren ook niet de Romeinen die hem uiteindelijk aan dat hout spiesten. En dan moet je heel vroom zeggen, ik was het eigenlijk, want het waren mijn zonden die Jezus aan het kruis deed gaan. Nee, maar dat is ook niet waar. Sorry, dat is ook niet waar. Jezus is niet door mijn zonden te doden. Jezus is niet door een ingreep van Pilatus te doden. Hij zegt tegen Pilatus, moet je luisteren, heel goed luisteren. Alles wat jij aan mij doet, heb jij van God gekregen en heb jij niet van jezelf. En als Jezus aan het kruis hangt, klinken deze woorden. In uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En natuurlijk, Petrus zei later ook in zijn boodschap van dat ze Jezus gedood hadden en zo. En die soortement van metafoor hoort er ook wel bij. Maar het is Jezus zelf die zijn leven geeft. Hij bepaalt dat en hij doet dat geheel vrijwillig. Moet je eens over nadenken. Dat doet hij voor jou. En dat doet hij voor mij. Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Want ik wil Ad zo graag redden. Jezus is niet te vangen in een hokje. God is niet te vangen in een hokje. God is God. Tineke zegt het zo vaak. Mag God nog God zijn? Ja, de ik ben, Lutze. De ik ben. En hij is sneller als het licht. Wauw. En dan wil ik tenslotte, wil ik eens heel scherp nog kort kijken naar dat gedeelte. En dan staat er dus, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Als je leest op internet wordt er zelfs gezegd dat men vindt dat Matthäus antisemitisch is. Omdat hij dat schrijft. Ja. Ik heb een preek gezien van een dominee en daar stond boven, is Matthäus antisemitisch? En, nou, ik kan me wel een beetje voorstellen, maar als je gewoon verder kijkt, hè, David Pawson die zegt het zo vaak, lees nou de Bijbel in zijn geheel. Nou, als je dit dan ziet, dan komt dat vaker voor. De verspieders, Hagar. Dan komen de verspieders daar en die zeggen, het gaat vallen, Jericho. Maar jij hebt ons geholpen en bij jou is iedereen veilig. Dus als jij je familie in je huis uitnodigt, zal jij gespaard blijven. Let op, als er iemand buiten jouw huis is, van jouw familie, en die komt om, dan komt zijn bloed op zijn eigen hoofd. Als het bij jou gebeurt, in je huis, komt dat bloed van die mensen op ons hoofd. Oftewel, wij stellen ons verantwoordelijk voor dat wat er in jouw huis zal gebeuren. Dat is toch een iets andere gedachte. En hier in Matthäus 25 gebeurt dat ook. En weet je, je ziet Pilatus, zie je nadenken en zie je van alles beleven. En zijn vrouw, hè, die zegt ook van kijk nou uit wat je doet. Ik heb een droom gehad en die man is heel bijzonder. Is de zoon van God. Dus Pilatus weet eigenlijk niet wat hij moet doen. En hij weet één ding. Rome kijkt over zijn schouders mee. En als hij een fout maakt, kan zijn kop er zo af zijn. Dus hij is bang. Hij heeft angst. En het volk ziet dat. En dan zegt hij op een gegeven moment, nou, ik was mijn handen in onschuld. En dan zegt het volk, joh, het is goed. Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons. Het is onze verantwoordelijkheid wat hier gebeurt. Jij hoeft niet bang te zijn. Rome zal jou niks doen. Het is onze verantwoordelijkheid. En hebben zij daarmee gedacht aan het oordeel van God? Nee, natuurlijk niet. Want zij dachten dat ze goed bezig waren, hè? Lees even in de context. Die Joden stonden daar en er stond daar een man. En die noemen ze Jezus. En die had gezegd dat hij God was. Blasfemie. Godslastering. Zo stonden ze daar te kijken. Dus die Joden dachten echt dat ze God, dat ze goede daad deden voor God. Om deze man aan het kruis te nagelen. Dat is onvoorstelbaar voor ons. Omdat wij aan de hele andere kant van dat kruis staan. Maar het is wel zo. Ze vonden het geweldig wat ze deden. En dan naar Pilatus toe, joh, de verantwoordelijkheid ligt op onze schouders. Nou, en zo werd er dus ook in de beginjaren gekeken. Als je de woestijnvaders hierover leest, wordt daar ook zo over gesproken. Trouwens, de woestijnvader, nou dan is Petrus ook een woestijnvader. En dan zie je in Handelingen, zie je Petrus komen, dan heeft hij zijn eerste reden, naar aanleiding van die verlamde, dan wordt hij, ze zeggen ze iedereen van, ja, geweldig, jullie hebben die verlamde genezen. Dan zegt hij, nee, dat is nou Jezus. Dat is nou Jezus. En die heeft via onze handen gewerkt. Toen ik mijn hand op die verlamde legde, was het Jezus' hand. En zijn liefde brandde door het lichaam van die verlamde en hij stond op. En trouwens, ik wil eens met jullie praten. Ik heb gezien wat er gebeurd is. Jullie hebben Christus gekruisigd. Nee, dat zegt Petrus dan. En jullie hebben hem aan het kruis genageld. Maar je moet één ding goed weten. Vrienden, jullie begrepen niet wat jullie deden. Petrus, hè? In Handelingen. Hoe bestaat het dat men die tekst nog zo uitlegt? Ja, het is begonnen met Jenny en Lucas Gouret, maar het is nog steeds zo. Hè? Als je op internet leest, zie je het nog steeds. En dan staat er gelijk achteraan, vrienden, jullie begrepen niet wat jullie deden toen jullie Jezus doodden. Jullie leiders begrepen ook niet wat ze deden, maar het moest zo gebeuren. De Messias moest lijden. En dat heeft God al gezegd in de heilige boeken van de profeten. En wat moet je doen? Nou moeten jullie je levens veranderen. En je moet weer doen wat God wil. En dan zal hij jullie alles vergeven wat je gedaan hebt. Hij zal jullie niet straffen met een holocaust of een Shoah. Hoe bestaat het dat je het denkt? Het is mijn God. Wil je ophouden om zo over mijn God te praten? Hij zal ervoor zorgen dat er een goede tijd komt. Want hij zal Jezus weer naar jullie toesturen. En Jezus is de Messias die voor jullie uitgekozen is. Misschien niet door jullie, maar wel voor jullie. En Petrus, stond hij daarin alleen? Nee. En dan zeg je vaak, er stond iemand naast hem, maar nou zeg ik, er hing iemand naast hem die dezelfde woorden gebruiken. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dat was Jezus' reactie op wat ze deden. En dat gold voor de Joden, dat gold voor Pilatus, dat gold voor de soldaten die hem aan het kruis spijkerden, dat gold voor de mensen die hem uitlachten en van, oh, als jij dan Jezus bent, klim dan van het kruis af. Dat gold voor die mensen die naast hem hingen en die van allerlei slechte dingen gedaan hadden. En eentje pakte het en die mocht zo met hem in het paradijs zijn. Wat de Joden gedaan hebben, toen, zoals wij er nu naar kijken, kun je zeggen, ja, dat is verschrikkelijk, ja, dat is erg. Maar goed, wat ik in mijn leven gedaan heb, ga ik ook niet allemaal zeggen, dat is ook verschrikkelijk. Er zitten ook dingen bij waarvan je zegt van, nou, hoe moet dat? Nou, en dan is het, zegt Petrus, keer u af, bekeer u, laat u dopen tot vergeving van je zonde. En dan zegt hij er iets bij. He, want er wordt er gezegd van, het is voor ons en voor onze kinderen. En dan zegt Petrus, nee, die belofte, die is voor jullie en je kinderen. Petrus haalt die kinderen erbij. Juist ook om ze te laten horen wat ze zelf gezegd hebben. Op Goede Vrijdag klonk, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En met Pinksteren hoor je Jezus, bij wijze van spreken zelf zeggen, in de woorden van Petrus en in de woorden van Paulus. En in de woorden later ook, voor u is de belofte. En voor zoveel als de Heere er nog toe roepen zal. Weet je, het bloed van Jezus, dat is geen vloekbloed. En ik hoop dat je dat vast kunt houden. Dat is geen vloekbloed, maar het is een zoenbloed. Het verzoent. Het is geen bloed dat schreeuwt om wraak, maar het is bloed dat de schuld bedekt. En dat alles verzoent. Geweldig toch, om dat te weten. Nou, laten we dus niet langer zwijgen. Laten we ook niet langer wijzen. Maar laten we bidden dat God die bedekking die er over het Joodse volk ligt zal wegnemen. Wij zijn als christenen, net als de Joden, afhankelijk van de genade van Jezus. En hij is het die vergeeft. Hij is het die vergeeft. En weet je, als je het stukje van Petrus leest, dan zegt hij tegen de Joden. Broeders, luister eens. Ik wil ze ook zo noemen. Broeders. Mijn broeders en zusters. En dan zeg ik het aan het einde van mijn boodschap nog eens even heel duidelijk. Want ik vind dit zo belangrijk. De verbondsrelatie die God is aangegaan in het Oude Testament met Israël kan nooit beëindigd worden. Want God houdt zijn woord. Wij mogen delen in de zegen die God aan Abraham heeft beloofd. En er zijn geen twee beloften. Er zijn geen twee verbonden. Er zijn geen twee afspraken die God heeft gesloten met twee volken. Een oud verbond met Israël en een nieuw verbond met de kerk. Echt niet. Door het geloof in Jezus mogen de heidenen, mag de kerk, mogen jij en ik deel hebben aan dat ene verbond dat God gesloten heeft met Israël. Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijf bent geënt, hoeveel eerder zullen zij, de Joden, die er van nature bij horen, mooi hè, op die boom worden geënt. Vind ik geweldige woorden en ik hoop dat jullie naar Pasen toe deze gedachten vast kunnen houden en kunnen overdenken. En dan wordt het een geweldig paasfeest, echt waar, daar ben ik van overtuigd. Amen. Voor de Heer mag je een applaus geven. Yes. God is goed en groot en nou ja, hij heeft heel veel in mijn hart gelegd en ik zou eigenlijk ergens anders over spreken. Maar...